Efeze 4, vers 25 tot en met 32. Boven het stukje wat we gelezen hebben, vanaf vers 17 tot en met 32, er staat de nieuwe levenswandel. En we hebben het de vorige keer gehad over het afleggen van de oude mens en dat we de nieuwe mens aan mogen doen. U heeft dat kunnen lezen en dat staat in vers 24. Leg dan die oude mens af en doet de nieuwe mens aan. Het gaat hier eigenlijk om de wortel en de plant die daaruit groeit. Als de wortel goed is, dan is die plant ook goed. En dan zijn de vruchten ook goed. En die wortel, dat is die oude mens. En we kunnen leven vanuit die oude wortel. En dan brengt die oude wortel ook alleen maar die oude mens voort. En die vruchten die daarbij horen. En we kunnen ook leven vanuit de nieuwe mens. Uit dat nieuwe leven. En uit die oude mens, uit die oude wortel, komt inderdaad leugen voort. Vanuit die oude wortel, daar komt leugen voort. En nou gaan we vanavond met elkaar erover nadenken. Hoe kunnen we dan leven vanuit de nieuwe mens? En dat is ontzettend belangrijk. Het is een heel belangrijk stukje. Het gaat hier dus echt om de praktijk van ons christenleven. Hoofdstuk 1 tot en met 3 gaat een stukje over de theologie. Maar hoofdstuk 4 tot en met 6 gaat echt over hoe gaat het dan? Hoe gaat het nou echt in de praktijk? En in de eerste plaats zegt Paulus dan, laten we dan de leugen afleggen. Weet u dat hij hier tot christenen spreekt? Moeten dat we niet vergeten hoor. Hij spreekt hier tot christenen. U denkt misschien, ja, maar christenen liegen toch niet? Nou, Paulus zegt, laten we dan de leugen, het onwaarachtige, ja, het onwaarachtige, laten we dat nou maar eens afleggen. Het leugenachtige moet veranderen in het waarachtige. Leugenachtig, waarachtig. Begrijp je die twee woorden? Ons leven is leugenachtig of waarachtig. Ja? Het gaat om de waarheid of het gaat om de leugen. De Heer Jezus die noemt zichzelf de waarheid. Ja toch? En toen hij tegenover Pilatus stond, toen zei de Heer Jezus, ik ben gekomen om voor de waarheid te getuigen. En weet je wat Pilatus dan zegt? Pilatus, moet je nagaan, Pilatus die tegenover de waarheid stond, zei heel eenvoudig, wat is waarheid? Terwijl de waarheid voor hem stond. De werkelijkheid. De Heer Jezus was de waarheid. En de Heer Jezus zegt ook dat hij gekomen is werkelijk om de waarheid naar deze wereld te brengen. Met andere woorden, deze wereld is terechtgekomen in één leugengeest. Allemaal bedrog eigenlijk. En dat kan ook niet anders, want er staat, en misschien wel goed om dat even met mij op te slaan, in Johannes 8, Johannes 8 vers 44. Mensen die kunnen soms heel godsdienstig zijn en toch in de leugen verkeren. De onwaarheid, de onwaarachtigheid. Vandaar dat u hoeft het niet op te slaan, dat David op een gegeven moment zegt, moet je nagaan, David in Psalm 116, vers 11, zegt David, alle mensen zijn leugenachtig. Nou, dat is nogal wat dat David dat zegt. Nog wel erg negatief hoor. Alle mensen zijn leugenachtig. Nou, dat zegt David. Nou, wat zegt er Jezus in vers 44 van Johannes 8? Gij hebt de duivel tot vader. Je zou kunnen zeggen, jullie leven vanuit die oude wortel. Vanuit de zonde. En dan staat er, en jullie willen de begeerte van je vader doen. Dat is heel belangrijk. Of we hebben God als vader, en we doen als God. Ja? De wil van God. Of je hebt de duivel tot vader, en wilt de begeerte van uw vader. Ligt er maar net aan vanuit welke vader we leven. Vanuit welke geboorte we leven. Of we zijn geboren uit God. En dan leven we vanuit dat leven van God. Of we zijn een product van Satan. En we leven vanuit dat satanische, dat duivelse leven. En hoe ziet dat leven er dan uit? Nou, daar staat die begeerte van uw vader. die was een mensenmoorder van de beginnen. Hij maakt het leven kapot hoor, Satan. En staat niet in de waarheid. Want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard. Zo is hij. Dan moet hij niet iets anders doen, maar dat is werkelijk zoals Satan is. Hij is een vader van de leugen. En wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard. Nou, dat staat heel duidelijk. Hij is de vader. Ik heb hier wel een extra glas. Broeder, alsjeblieft. Hij is de vader van de leugen. Nou, dat zijn de twee leefsferen waarin mensen leven. Of mensen leven vanuit de leugen, of mensen leven vanuit de waarheid. Nou, vandaar dat Paulus zegt, als jullie nou vanuit God geboren zijn, dan moet je de leugen, dat leven afleggen. Leg dan de leugen af. Nou, leugen, het is heel belangrijk dat wij als christenen leren om waarachtig te zijn. Waarachtig, dat betekent dat we eerlijk zijn, maar dat we ook ons niet anders voordoen dan dat we zijn. Ons ook niet geestelijker voordoen dat we zijn, maar dat we werkelijk echt waarachtig zijn. Nou, denk daar nou eens even goed na voor jezelf. Leven we nog steeds vanuit dat oneerlijke patroon, dat leugenachtige wat ons vroegere leven was? Of leven we echt vanuit het waarachtige leven? Dat je gewoon transparant bent, dat je eerlijk bent. En dat je niet iets ophoudt wat helemaal niet waar is. Daar staat heel duidelijk, en dat is eigenlijk best wel heel wonderlijk wat daar staat. Wat is het motief? Het motief om eerlijk te zijn, dat is niet van, nou, jokken dat is zonde of jokken dat is verkeerd. Maar het motief om eerlijk te zijn, dat betekent, er staat in vers 25, ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt, maar in vers 25 staat, omdat gij leden van elkaar bent. Nou, wat gebeurt er nou als man en vrouw getrouwd zijn en een van de partners is oneerlijk, liegt? Wat gebeurt er dan met die twee?
Geen vertrouwen.
Geen vertrouwen. Maar je groeit ook uit elkaar. Hè? Er komt een breuk. Er komt een afstand tussen die twee. Of je het nou uitspreekt of niet. Maar als één van die twee in een leugengeest leeft, dan betekent dat een breuk in de gemeenschap. Ja, toch? Nou, hier staat, omdat wij leden van elkaar zijn, oneerlijkheid leidt tot een breuk, tot oneenigheid, tot een breuk van de eenheid van de gemeente van Jezus Christus. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij Ananias en Safira. Ze hadden gelogen. En de Heer heeft dat met wortel en al eruit gehaald. Toen, ja? Ik denk soms wel eens, als de Heer op dezelfde manier vandaag nog zou werken, dan zou het er in de gemeente misschien nog wel heel anders uitzien, hoor. Soms denk ik, wat heeft de Heer een genade en een geduld met ons, ja? Maar hier zie je dus eigenlijk dat oneerlijkheid een breuk betekent in de gemeenschap. En daarom zegt de Heer, als je werkelijk als gemeente één wilt zijn met elkaar, dan moet je die leugengeest wegdoen. Dan moet je waarachtig, uit de waarachtigheid leven. En dat is niet alleen een kenmerk van ons heel persoonlijk, maar dat is ook een kenmerk van de gemeente. En dat staat heel mooi in 1 Timotheus 3 vers 15... 1 Timotheus 3 vers 15, een van de belangrijkste teksten over de gemeente. 1 Timotheus 3 vers 15 staat, mocht ik nog uitblijven, dan weet gij hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods. Dat is mooi hè, die term, het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, een pijler en fundament van de waarheid. We staan voor de waarheid. We staan voor de oprechtheid, voor de waarachtigheid. En het is niets slechter voor een gemeente als mensen nieuw in de gemeente komen en daar prik je al gauw erheen van, dat is niet echt. Dat is een klein dun vernisje, maar je prikt er zo soms doorheen. Hè? Het is zo belangrijk dat als mensen je leven zien, als mensen je meemaken in de gemeente, dat je een getuigenis als het ware hebt van, dat is echt wat je daar ziet. Dat is niet zomaar een klein laagje. Dat is niet alleen maar de buitenkant, maar het is waarachtig. Het is eerlijk. Het is geen leugen, maar het is echt. Nou, dat is het eerste wat Paulus zegt. Als je wilt leven vanuit dat nieuwe leven, vanuit die nieuwe mens, dan is het allereerste dat je waarachtig wordt. Dat je echt bent. En dat het niet zomaar een vernisje is. He, daar staat boven, gij dan gij heel anders gij hebt Christus leren kennen. Dat die verandering ook werkelijk echt is in ons leven. En doorwerkt in alle terreinen van ons leven. Nou, u snapt natuurlijk wel, dat kunnen we zelf niet. Maar dat doet dat nieuwe leven in ons. Leren leven vanuit dat nieuwe leven. Ten tweede staat, heb ik dat hier genoemd, we moeten leren om de toren te beteugelen. Ik heb hier heel bewust gezet, niet de toren wegdoen, maar de toren beteugelen. Want weet u dat toren op zichzelf niet eens altijd zonde is? Weet u dat er in de Bijbel staat dat Jezus ook vertorend was? We kunnen een voorbeeld vinden in het Oude Testament. Wie was er in het Oude Testament zeer vertorend? Een man van God. Mozes. Toen hij naar beneden kwam en zag dat het volk rondom een gouden kalf. Een heilige toren was dat. In het Nieuwe Testament lezen we van de Heer Jezus dat hij in de tempel kwam en hadden ze de tempel verbouwd tot een rovershol. En dan staat erin al een geesel. En hij dreef allen die daar handelden uit de tempel. En dat ging echt niet op een zachtzinnige manier. Hij keerde de tafels om, gooide de manden om. De Heer Jezus, en daar staat zelfs letterlijk in het stukje, de ijver voor Gods huis heeft me verteerd. Van binnen werd de Heer Jezus verteerd. En dat was een heilige toren in de Heer Jezus. Daar staat zelfs in Marcus 4 dat de Heer Jezus om zich heen zag vertorend om het ongeloof van de mensen die rondom hen stonden. Vertorend. Toren, dat kan eigenlijk voortkomen uit twee bereiken, twee delen zou je kunnen zeggen van ons leven. De psyche, dat is vanuit je ziel. En de pneuma, dat is meer de geest van God. De toren kan voortkomen vanuit je eigen gevoelsleven. En de toren kan voortkomen vanuit je relatie met God. Mag ik het zo zeggen? Vanuit je relatie, vanuit dat wat de geest van God in je leven doet. Welke van die twee torens zou nou verkeerd zijn? He? Ik denk die ene, he, vanuit de psyche. Ja? Maar als het een toren is die bewerkt wordt door de geest van God in ons leven, dan is het heel anders. Ja? Dan staat er dat vers, laat de zon niet ondergaan, hoe staat het er precies, over een opwelling van uw toren. Nou, dan zal ik proberen om precies uit te leggen wat daar nou precies mee bedoeld wordt. Daar wordt niet mee bedoeld, hoewel dat principe heel goed is, maar lang niet altijd lukt. Er wordt niet in de eerste plaats mee bedoeld van, voordat het avond is, moet je zorgen dat het met iedereen om je heen in orde is. Natuurlijk is het goed om dat te proberen, maar het lukt niet altijd. Wat hier letterlijk mee bedoeld wordt, dat is dat over een opwelling van toren, je kunt soms zo heilig vertorend raken, dat je daarin zo ver doorgaat, dat ook het licht in je leven uitgaat. En dat je God niet meer ervaart in je leven. En dan gaat de zon onder in je leven. Want de Heere God die wil graag, de Heere Jezus die wil graag die zon in je leven zijn. En ik weet dat het in verschillende gevallen, ik heb het ook van heel dichtbij ook wel meegemaakt, dat mensen op een gegeven moment oprecht zo vertorend raakten, ja, dat ook letterlijk de zon in hun leven onderging. En het werd donker in hun leven. Nou, daar moet je voor oppassen. Daar moet je voor oppassen dat je door toren niet het contact met God kwijtraakt. En dat het de zon wel blijft branden in je leven en de zon niet ondergaat in je leven. Derde kenmerk van het nieuwe leven, dat is, en ik zeg het nog maar een keer, het gaat hier om christenen hoor. Het gaat hier om de gemeente. De gemeente van Jezus Christus in Efeze. We mogen niet meer stelen. Dat is nou ook wat, hè? Vind je dat jammer? We mogen niet meer stelen. Ja, maar dat hoef je tegen christenen toch niet te zeggen? Nou, stelen, dat kan op heel wat manieren ook gebeuren, hoor. Je kunt soms de eer van een ander in bezit nemen. Hè? Je kunt soms heel oneerlijk zijn wat dat betreft. Maar ik vind het zo mooi dat Paulus hier het negatieve omkeert in het positieve. Je moet niet stelen, maar je moet juist iets goeds doen met je handen. En dat leidt daartoe dat je niet iets afpakt, maar hij zegt zelfs, zodat je iets kan meedelen, zodat je iets kunt weggeven. Het is precies andersom. En dat doet nou dat nieuwe leven in ons. Dat nieuwe leven in ons is niet alleen negatief van je mag dit niet meer en je mag dat niet meer, maar het nieuwe leven in ons heeft de kracht in zich om dat negatieve volkomen om te buigen in iets positiefs. En ik denk dat onze boodschap in de gemeente veel meer moet zijn, niet van je mag dit niet en je mag dat niet, maar je mag dit doen en je mag dat doen en God verwacht dit van je. En dat is een veel positievere boodschap. En die positieve boodschap bestaat heel duidelijk uit, nou, er staat hier, in vers 28, wie een dief was, stelen niet meer, maar spannen zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten. Betekent dat je alleen goed werk verricht met je handen? Ik weet wel dat de vader van mijn vrouw, van Helene, dat was altijd een hele harde werker. En als hij zijn zoon zag lezen in een boek, die deed dan gymnasium, dan zei de vader van Helene, kan je even wat doen of zo? Want dat in zo'n boek zitten lezen, hè, dat, dat is geen werk. Nee, natuurlijk. Daar wordt ook heel veel gewerkt met je hoofd, hè. En ander werk, ja. Maar hier wordt heel duidelijk gezegd van mensen, laten we nou toch alsjeblieft bezig zijn. En dan staat er ook van, geef die duivel nou geen voet, hè. Ledigheid, hè. Nou, je ziet dat heel veel om je heen. Mensen die niks te doen hebben, die gaan zich op een gegeven moment lopen vervelen. En die gaan lopen stelen, en, hè. Maar geef ze maar wat te doen. Dan vergeten ze dat wel. En dat is juist zo mooi. Wij zijn soms zo lamlendig. En dan gaan we allerlei dingen doen die ten koste gaan soms van de gemeente. En dan denk ik bij mezelf, mensen, laten we alsjeblieft de handen uit de mouwen steken en aan de slag gaan. En dan sta je heel anders in het leven. Bezig zijn, dat is ontzettend belangrijk. En nou, daar zijn ze nog niet zo lang geleden achtergekomen bij ons in Nederland met vanuit de justitie. Om geef ze maar wat te doen. Maar dat staat hier al lang in de Bijbel. Leer ze maar bezig te zijn met hun handen. Dan worden ze wel anders. En, nou, persoonlijk werk is ontzettend belangrijk. En juist die ledigheid, die doelloosheid, die brengt zoveel schade teweeg in je leven. Ten tweede staat dat Paulus het heeft over goed werk. Niet zomaar werk, maar laten we bezig zijn met goed werk. En dat is werk wat ook bij het geloof past. Het is ook heel belangrijk dat je je wel afvraagt van het werk waar ik mee bezig ben, is het ook een werk waarvan God zegt, hè, zoals het hier staat in de Bijbel, handen, laat je met je handen goed werk doen, is dit werk waar God ook zijn goedkeuring aan kan verlenen. En dan het derde wat hier staat, dat is opdat gij kunt meedelen. Ik heb het al genoemd, vruchtbaar werk. Meedelen aan behoeftigen. Dat is eigenlijk het geestelijk doel van je werk. Klinkt misschien heel simplistisch wat ik nu zeg. Maar het doel van werken, wat Paulus zegt, is niet in de eerste plaats om bezit te vergaren. Maar in de eerste plaats om ook mee te kunnen delen. Om ook anderen te kunnen helpen. Nou, en ik denk dat dat een hele andere benadering is dan wat wij misschien vanuit onszelf gewend zijn. Nou, dan nog een belangrijk kenmerk van leven vanuit het nieuwe leven. dat heeft te maken met ons taalgebruik. Daar staat geen liederlijk woord, ja, dat is nogal een mooie uitdrukking in vers 29, geen liederlijk woord komen uit uw mond. Liederlijk, er zijn verschillende vertalingen van, maar de meeste vertalingen hebben een inhoudsloos, een leeg woord, gewoon een liederlijk woord, een scherp woord. Ja, eigenlijk woorden die absoluut geen, geen opbouw tot zich, eigenlijk geen opbouw als resultaat hebben. Nou, ik heb hier drie dingen onder gezet. Paulus die heeft het over een woord tot opbouw. Bemoedigend, niet zouteloos. Maar wat we te zeggen hebben, oh, je kunt met een paar woorden soms iemand onderuit halen hoor. Of iemand soms bekritiseren. En het is heel verleidelijk om soms over een ander te praten om jouzelf een klein beetje weer te voelen. Nou, laten we daar niet mee bezig zijn. Hè, een woord waardoor anderen, staat er, genade ontvangen in vers 29. Opdat zij die het horen, genade ontvangen. Och mensen, wat is dat mooi. Wat is het mooi dat de Heer u, mij, wil gebruiken om anderen genade te geven. Ik heb dat wel eens ervaren hoor, dat ik in het gesprek met iemand ineens weer zoveel blijdschap kreeg om er dan weer tegenaan te gaan. Heeft u dat ook wel eens ervaren als je in gesprek bent met iemand? Je kunt in gesprek zijn met iemand en na dat gesprek kan alle moed in je weggezonken zijn en kun je helemaal niet meer verder. Zulke gesprekken heb je ook wel eens. En je hebt gesprekken waarvan je zegt achteraf, mensen, ik kan de wereld wel aan. Ja? Dat is genade ontvangen. Dat God jou wil gebruiken om ook anderen genade te geven. En dan heb ik als derde hierbij gezet in dat taalgebruik, laat het geestelijk zijn. Want, laten we het maar lezen in vers 30, daar staat, bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Ik vind het eigenlijk best wel heel wonderlijk dat het zo in verband staat met dat spreken. Weet je dat door de Heer zelf ook zegt, een mens wordt niet onrein door dat wat de mond ingaat, maar door dat wat de mond uitgaat. Dat maakt een mens onrein. En als wij dingen zeggen, nou, waarvan we weten dat het niet goed geweest, wat staat er dan? Dan bedroeven we de Heilige Geest. Want de Heilige Geest wil andere woorden door ons heen spreken. Die wil juist woorden spreken van genade. En dat wil die niet alleen door mij doen, maar dat wil die door ons allemaal doen. De Heilige Geest kunnen we ook bedroeven door onze ongeestelijke houding. Dan trekt de Heilige Geest zich niet terug uit ons leven, want we zijn verzegeld met de Heilige Geest. Maar het kan wel zo zijn dat de Heilige Geest niet meer werkzaam is in ons leven. Hij is er wel, maar hij heeft geen kans om ons te gebruiken. Tot slot, leven vanuit de nieuwe mens, daar hebben we te maken met onze onderlinge omgang, onze omgangsvormen met elkaar. En dan staat er, geen bitterheid. Een andere vertaling heeft hier het woordje verbeten. Oh, je kunt soms zo iets in je dragen. Een verbetenheid, een bitterheid. En eigenlijk staat er in de Hebreeënbrief, die bittere wortel die sticht soms heel veel verwarring. Je reageert soms zo heftig op bepaalde dingen, waardoor je anderen soms zo gauw pijn kunt doen. Gramschap. Ik heb hierbij gezet, licht ontvlambaar. Gramschap. Je hebt zo iemand op de kast gejaagd. Ja? Je bent zo fel eigenlijk. Toren. Dat kan te maken hebben met iemand die als een soort, u weet waarschijnlijk wel waar ik het over heb, een veenbrand. Ja, dat kan aan de oppervlakte, kan het prachtig mooi zijn, maar net onder de onder het maaiveld, daar woedt een veenbrand. En als er maar even de mogelijkheid is, dan komt dat vuur omhoog. Ja? Een veenbrand. Toren, getier, scheldwoorden, gevloek, kwaadaardigheid, godslastering. Mensen, dat zijn de kenmerken van iemand vanuit die oude mens. Maar wij worden opgeroepen als Christus, vanuit Christus te leven. Vriendelijk, dat is wat anders, ik heb het wat meer gezegd, vriendelijk is wat anders dan aardig zijn. Aardig zijn betekent altijd maar een beetje naar de mond praten van een ander. Een beetje strooplikkerij. Dat is aardig zijn. Maar vriendelijk zijn, dat betekent wel recht door zee. Ja, dat is een heel ander karaktereigenschap, vriendelijk. Vriendelijk zijn. Barmhartig. Ja, barmhartig. Je zou kunnen zeggen, barmhartig is bewogen, een bewogen hart. Zoals de barmhartige Samaritaan, het liet hem niet onbewogen. Het bewoog zijn hart, het leed wat hij van de ander zag en vergevend. Dat is het leven wat niet wij hebben, maar wat Christus door ons heen wil leven. Nou, en hoe hebben we dat nou? Hoe krijgen we dat nou? Er staat heel duidelijk dat we dat alleen krijgen omdat we uit God geboren zijn. We kunnen dat leven leven uit God geboren vanuit de nieuwe mens. Goed, tot zover wilde ik dat vanavond met jullie doornemen.